Goedemorgen. U bent verbonden met de Zuidhoekkerk. Vanmorgen is je voorganger dominee Matthijs Haak. Het orgel wordt bespeeld door Henk Stolk. En het piano wordt bespeeld door Elise Bij. Ik ben Jacco van der Pannen en ik lees u de orde van dienst voor. Na de welkomst en mededelingen zingen wij het gezang 457 vers 1, 3 en 4. Gezang 457 vers 1, 3 en 4. Aansluitend is het tijd om stil te worden voor God, gevolgd door de votum en de groet. Daarna zingen we uit Psalm 84 vers 3 en 4. Psalm 84 vers 3 en 4. Gevolgd door de geboden. Na de geboden zingen wij Psalm 50, vers 5 en 9, uit de berijming van 1773. Psalm 50, vers 5 en 9, uit de oude berijming. Daarna zijn de gebeden gevolgd met de schriftlezing uit Ezechiël 11. De schriftlezing is vanmorgen uit Ezechiël 11. Na de schriftlezing zingen we het kinderlied, dat is op toonhoogte 291. Op toonhoogte 291. Daar staat: ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Daarnaast heeft de collecte gevolgd door de verkondiging met als thema hoe God bij mensen woont. Na de verkondiging zingen we uit lied 379 uit dezelfde optoonhoogte. 379 uit toonhoogte. En daar staat: Heer, uw licht in de liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Leeft woord, ja, uw waarheid bevrijdt ons. En wat er verder volgt in lied 379 uit optoonhoogte. Daarna volgt de dankzegging in de voorbeide, afgesloten met onze vader uit de toonhoogte 542. Ik noem even de tekst van op toonhoogte 542. Onze vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. En wat er verder volgt uit op toonhoogte 542. Onze slotzang is het gezang 300 vers 1a, 2 5 midden en 6a. Bijzonder. En daarna is de zegen. Ik wens u een goede dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui, kinderen, gasten, mensen thuis aan kerktelefoon of internet. Hartelijk welkom in deze morgendienst. Vanmorgen is dominee Matthijs Haag van de Kandelaarkerk onze voorganger, ook hartelijk welkom. Volgende week zondag hoopt in de morgendienst dominee W.W. Nijdam en in de middagdienst dominee F. Hoek u voor te gaan. Volgende week zondag, u ziet het aan de folder, is 3 februari, is hulpverleningszondag. De dinsdag daarop, 5 februari, is een tweede avond gepland over het beleidsplan Veilig Kerkwerk. Alle kerkwerkers die de vorige avond hebben gemist, zijn hiervoor uitgenodigd. Ook belangstellenden uit de gemeente zijn van harte welkom. Er is nog een voorbeden en dankzegging bijgekomen. Zuster Huizen Moret heeft deze week in het ziekenhuis gelegen vanwege hartritmestoornissen en een TIA. Wij danken voor thuiskomst en bidden voor verder herstel. In de voorzang zingen we nu gezang 457 vers 1, 3 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Gemeente, goedemorgen. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Ik dacht, ik kan hier gerust naartoe onderweg fietsen. Dat is immers voor het goede doel, naar de Christus-Gereformeerde Kerk. Maar ik werd toch getroffen door een regenbui. Ik had de tos verloren, dus het gezin kreeg de auto mee en ik was op de fiets. Maar dan is het extra fijn om in een kerk te zijn, om het goed te hebben en vooral bescherming te vinden bij onze God. We zijn begonnen met het zingen van 457. Wij kunnen God niet zien, maar als we zingen, als we geloven, dan weten we God is daar met alle heiligen, alle engelen. Maar denk ook aan de gestorven heiligen die ons zijn voorgegaan. En met al die menigte mensen, engelen, prijzen en loven wij vanmorgen God. Laten we zo eerbiedig en stil worden voor God, onze afhankelijkheid van Hem betuigen, de groet ontvangen en daarna zingen we de psalmen 84, 3 en 4. Wij spreken uit, onze hulp is in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Laat het werk van zijn handen niet los, maar is daar trouw aan. Tot in eeuwigheid. Amen. Weten we, zijn nu voor Gods aangezicht een beetje ook een door hem gezegende gemeente. Er is genade voor u. Er is vrede voor u van God, onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Soms als je een wijk binnenloopt, dan staan er allemaal regels. Tenminste, dat viel me vaak op in Rotterdam, in Dordrecht veel minder. Dordrecht zijn de mensen natuurlijk veel minder zondig. Je mag geen vuil op straat gooien, we zijn hier vriendelijk voor elkaar, dat soort dingen. Nou, zo geldt vanmorgen ook, we komen samen bij God als gemeente van Christus en daar gelden zijn huisregels. Ik lees u de 10 woorden voor. Daarna zingen we uit de psalmen. Psalm 50 uit de 1773 vertaling vers 5 en vers 9. God sprak en spreekt deze woorden. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. En als nieuwtestamentische gemeente horen wij nog veel meer hoe God onze bevrijder is. Hij bevrijdt ons van de zonde, de angst en de dood. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven de hemel is, wat beneden op de aarde of wat in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult u geen één werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vreemde. Nog uw vreemdeling die bij u in de poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee, al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. In het Sabbatgebod gaat het naar de eeuwige rustdag toe, de dag van Christus. Als er staat dat God rust, dan is dat niet omdat God moe is, maar omdat het gaat over de voltooiing van zijn werk. En zo horen we ook Jezus zeggen: kom naar mij met al jullie lasten, al jullie moeite. Ik geef rust. Eer je vader en je moeder, opdat je dagen verlengd worden. Het land dat de Heer je God je geeft. U zult niet doodslaan. En de Heer Jezus zegt, doe dat ook niet met woorden. U zult niet echt breken. En de Heer Jezus zegt, doe dat ook niet in je hart. Of als je achter je computer zit. U zult niet stelen. De catechismus zegt, als jij wat verdient, als je genoeg hebt, geef ook veel weg. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren wat van uw naaste is. Het huis, de vrouw van uw naaste, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund, zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Heilige Geest, laat die je hart en je leven vervullen. aanbidden wij verder. Heer onze God, Vader in de hemel, Heer Jezus Christus, Heer Heilige Geest, onze dank komen wij u betalen. Offers hebt u niet nodig. Alles is van u. Ons leven is van u. Iedere seconde. Onze opleiding. De gaven die we hebben. Het werk dat we doen. Onze gezondheid. Onze ziekte. Heer, wij zijn in alles van u. En daarom zijn we hier op de eerste dag van de week om u te loven. Om u te danken. Om ons leven u voor te leggen. U, de Allerhoogste. De enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, mag deze dienst in alles wat we doen. Als we zingen, als we luisteren, als we bidden. Als we nadenken over u, over onszelf. Mag dat inderdaad een offer zijn dat u graag aanneemt. En Heer, inspireer ons ook om Jezus te volgen. Om oprechte christenen te zijn. Heer, u kent ons leven. Onze zonden en wonden. Vergeef onze verkeerde dingen. Herstel ons. Vernieuw ons. Maak het goede wat u in ons begonnen bent sterk. Heer, zegen niet alleen ons, maar zoveel kerken meer in deze stad, in dit land, overal ter wereld waar christenen ook maar samenkomen. Mag deze dag uw schepping alle mensen eraan herinneren dat u onze God en koning bent. Heer, we willen ook hartelijk danken dat er ook vanmorgen weer zoveel jongens en meisjes naar de kerk zijn gekomen. Wilt u hen zegenen als ze straks op hun eigen manier bezig gaan met uw heilig evangelie. Wil daar zijn. Help de begeleiders. Geef iedereen uw heilige geest. Heer, hoor ons zo. Wij bidden en danken u deze dingen in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel. Laatste keer denk ik dat ik hier was, dat was op dankdag, heb ik gepreekt over Ezechiël 10. Dat weet u natuurlijk allemaal nog heel erg goed. Daar ga ik tenminste van uit. Ik heb in mijn gemeente in de Kandelaarkerk een serie preken gehouden over Ezechiël. En toen waren we precies bij hoofdstuk 10. Ezechiël is een oordeelprofeet, maar ook een profeet die geweldig grootse perspectieven van herstel en vernieuwing heeft gezien. En in hoofdstuk 10 komt God en komt zijn vuur. En het wordt uitgestort over de tempel en over Jeruzalem. En dan komt hoofdstuk 11, waar misschien wel het meest ingrijpende vers van het hele Oude Testament in staat. We lezen het eerst samen. Toen hief de geest mij op en bracht mij bij de oostpoort van het huis van de Heere, die naar het oosten gekeerd is. En zie, bij de ingang van de poort waren 25 mannen. En in hun midden zag ik Jaazania, de zoon van Azur, met Pelatja, de zoon van Benaja, leiders van het volk. Toen zei hij tegen mij: mensenkind, dit zijn de mannen die onrecht bedenken en verkeerde raad geven in deze stad. Zij die zeggen: voorlopig moeten wij geen huizen bouwen. Deze stad is de pot en wij zijn het vlees. Profeteer daarom tegen hen. Profeteer, mensenkind, Toen viel de geest van de Heere op mij en hij zei tegen mij, zo zegt de Heere. Dit hebt u gezegd, huis van Israël. Wat in uw geest opkomt, weet ik. U hebt in deze stad uw gesneuvelde talrijk gemaakt en haar straten met gesneuvelde gevuld. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, uw gesneuvelde, die u in het midden ervan hebt neergelegd, die zijn het vlees in deze stad. Die zijn het vlees in deze stad is de pot. U echter zal ik uit het midden ervan doen vertrekken. Het zwaard hebt u gevreesd en het zwaard zal ik over u brengen, spreekt de Heere, Heere. Ik zal u uit het midden ervan doen vertrekken, u in de hand van vreemden geven en zal strafgerichten over u voltrekken. U zult door het zwaard vallen. Op het grondgebied van Israël zal ik u berechten. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Deze stad zal voor u niet als een pot zijn en u zult in het midden ervan niet als vlees zijn. Op het grondgebied van Israël zal ik u berechten. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, omdat u niet in mijn verordeningen bent gegaan. Overeenkomstig mijn bepalingen hebt u niet gehandeld, maar overeenkomstig de bepalingen van de heidenvolken die rondom u zijn, hebt u gehandeld. En het gebeurde, terwijl ik profeteerde, dat Pelatja, de zoon van Benaja, stierf. Toen wierp ik mij met mijn aangezicht ter aarde en riep met luide stem, ach, Heere, Heere, maakt u vernietigend einde aan het overblijfsel van Israël? Toen kwam het woord van de Heere tot mijn mensenkind, het zijn uw broeders. Uw broeders, mannen met het recht van lossing voor u. En heel het huis van Israël in zijn geheel, tegen wie de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben, houd u ver van de Heer. Ons is dit land als erfelijk bezit gegeven. Zeg daarom, zo zegt de Heer, Heere, hoewel ik hen ver weggedreven heb onder de heidenvolken, en hoewel ik hen in de landen verspreid heb, toch zal ik voor hen een heiligdom zijn. Hoe kort ook, in de landen waarin zij gekomen zijn. Zeg daarom, zo zegt de Heere, Heere, ik zal u verzamelen uit de volken. Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u overal verspreid bent. En ik zal u het land van Israël geven. Zij zullen daarheen komen en daaruit al zijn afschuwelijke afgoden en al zijn gruweldaden wegdoen. Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en een hart van vlees geven, zodat zij in mijn verordeningen gaan en mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen ze mij een volk zijn en zal ik hun een God zijn. Maar wat betreft het hart van hen die het hart van hun afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden navolgen, hun eigen weg zal ik op hun hoofd doen neerkomen, spreekt de Heere, Heere. Daarna hieven de gerubs hun vleugels op en de wielen verhieven zich tegelijk met hen en de heerlijkheid van de God van Israël was van boven over hen. Toen steeg de heerlijkheid van de Heere op uit het midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag. Daarop hief de geest mij op en bracht mij in een visioen door de geest van God bij de ballingen in Galdea. Toen steeg het visioen dat ik gezien had op bij mij vandaan. Toen sprak ik tot de ballingen al de woorden van de Heere die hij mij had doen zien. Zo spreekt de Heer. Jongens en meisjes, fijn dat jullie er vanmorgen zijn in de kerk. Jullie gaan zo naar de zondagsschool. We zingen eerst nog het kinderlied, dat is lied 291 van Op Toonhoogte. zingen we straks verder. Lied 379. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. En dat sluit ook aan op Ezechiël 11. Ik wil me concentreren op vers 16. Ik weet niet welke vertaling u hebt meegenomen, maar ik wil straks verschillende vertalingen noemen. Dat is misschien interessant als u uw Bijbel erbij houdt. Ik lees hiervoor uit de herziene Statenvertaling. Zeg daarom, zo zegt de Heere Heere, hoewel ik hen ver weggedreven heb, onder de heidenvolken, en hoewel ik hen in de landen verspreid heb, toch zal ik voor hen een heiligdom zijn, hoe kort ook, in de landen waarin zij gekomen zijn. Thema van de verkondiging is hoe God bij mensen woont. Gemeente van de Heer Jezus Christus, mijn broer, mijn zus, gasten, mensen die meeluisteren. Ezechiël is een vrij onbekend Bijbelboek. Dat wil zeggen, als je eens gaat zoeken, dan, ja, er wordt er wel wat over gezegd, maar dan toch vooral bijvoorbeeld over dat bekende hoofdstuk van het dorre Beenderdal. En die tempel die Ezechiël heeft gezien, maar ik heb gemerkt, ik heb er een aantal preken over gehouden. Het zijn vaak hele lange hoofdstukken en vaak met ontzettend veel oordeel. Bijvoorbeeld het hoofdstuk dat we net hebben gelezen. Wat moeten we er vandaag mee? Ezechiël 11, lieg er niet om. In dit hoofdstuk, ik zei het net al even, staat het meest ingrijpende vers van het Oude Testament. Misschien lees je daar zomaar overheen. Maar dat is vers 23. God verlaat de tempel. En God verlaat Jeruzalem. Hij vertrekt naar de Olijfberg. Kun je zeggen, nou ja, is dat nou zo spannend? Wij gaan toch ook wel eens ergens weg? Ja, maar als je de Bijbel kent, dan weet je hoe ingrijpend het is. Vanaf Genesis 12, na de zondvloed, na de toren van Babel, zoekt God een manier om bij de mensen te zijn en kiest Abraham uit en wil zijn nakomelingen het land Kanaan geven en wil daar in Jeruzalem, in de tempel bij de mensen wonen. Maar het gaat niet meer. En hier vertrekt God aan al die eeuwen oude plannen komt een einde. Nauwelijks voor te stellen hoe vergaand het is. Zeker niet voor ons westerse gelovigen. Hoe lezen wij dit? Wat betekent dit voor ons? In de eerste plaats, God wil zelf tot heiligdom zijn. Vers 16. Ik neem daar het uitgangspunt. Want vers 16 is een scharniervers in het hoofdstuk. Het staat in tussen het eerste gedeelte wat vooral oordeel is, dat zelfs de dood als gevolg heeft. Een van de leiders valt dood neer. En daarna die schitterende belofte dat God vernieuwing van hart en geest zal geven. Vers 18 en 19. In vers 16 spreekt God dat deel van zijn volk aan dat nog in Jeruzalem woont. En God heeft het ook over degene die al ver weg in ballingschap zijn, in Babel. Er is wel een probleem met dit vers. Dat wil zeggen, de meest recente vertalingen zijn nogal beroerd. Ik weet niet wat je mee hebt, ik zie dat je je smartphone mee hebt en dan heb je misschien verschillende vertalingen naast elkaar staan. Erg handig, ik gebruik hem ook. Dan heb je de Bijbel, gewoon de taal, de nieuwe Bijbelvertaling, de herziene Statenvertaling. Nou, dat is heel interessant om vers 16 eens te bekijken met al die vertalingen. De nieuwe Bijbelvertaling zegt bijvoorbeeld: en al kunnen ze mij in die landen niet in een tempel vereren. De Bijbel in gewone taal zegt: nu wonen jullie ver weg bij andere volken, daar hebben jullie geen tempel waarin jullie dicht bij mij kunnen zijn. En de Statenvertaling, de echte. Oké, de editie van 1977. Die zegt: nochtans zal ik hun een weinig tijd tot een heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Ligt heel dicht aan tegen de herziene Statenvertaling. Nou, te zeggen is dat onze voorouders uit ons Dordrecht, hoe kan het ook anders, het in de Statenvertaling bij het goede eind hadden. De Statenvertaling wordt trouwens op dit moment in het Hof van Nederland uitgeschreven door onze robotbroeder. Heel interessant om daar eens te gaan kijken. Echt heel mooi. Hij is erg bij Samuel, dacht ik. Maar even serieus, het is een te mooi punt om te laten liggen. De vertaling is belangrijk. Het woord heiligdom, Statenvertaling, of tempel. En wat hier staat in dit vers 16. Ja, je zou kunnen zeggen dat is zo ongeveer de kern van het conflict tussen God en zijn volk. Het gaat de hele tijd in de voorgaande hoofdstukken over die tempel. De gelovigen van toen die zeiden: ja, hoor eens, het is allemaal heel spannend wat er gebeurt. Een deel van het volk was in ballingschap. Maar ja, wat kan ons gebeuren? Wij hebben de tempel. En met een R van ons kan niks gebeuren. Psalm 48, kijk toch die prachtige stad Jeruzalem op die hoge bergen. En dan die tempel van God, jongens. Dit is het centrum van de aarde, the center of the universe. Maar God zegt: ja, dat is zo. Maar omdat ik daar woon. En omdat ik zeg wat goed leven is, mijn wetten. En omdat ik wil dat jullie daarnaar luisteren. Daarom is die tempel het centrum van het heelal. Voel je het verschil? Omdat God in vers 16 hint op de tempel, is het zo interessant om goed te vertalen. En daarom is de Statenvertaling echt mooi. Waarin God zegt, en dat is wat er staat: ik zal jullie tot een tempel zijn. Nog iets gedetailleerder. Sommige uitleggers wijzen erop dat het even, dat staat hier ook in de herziene Statenvertaling, hoe kort ook. Twee keer cursief, omdat dat eigenlijk een interpretatie is. Ook kan betekenen: ik zal een beetje jullie tempel zijn. Ik denk dat dat de beste vertaling is. Alsof God hier zegt: ik ga nu iets doen dat zo nieuw is, zo vernieuwend. Dat kan alleen maar een klein beetje. Om alvast te oefenen. Zoals je bijvoorbeeld, als je hardloopt of aan fitness doet, dan doe je wel eens heel even, zit je dan op je top om even te voelen hoe dat voelt. Maar dat hou je niet de hele tijd vol. Zo doet God. Heel even gaat hij laten voelen hoe het goed komt. Het komt namelijk goed als God zelf bij zijn mensen is. Als hij de tempel is. Een plek waardoor mensen heilig worden. En daardoor door God veilig zijn. Om het bijzondere van vers 16 te begrijpen, moeten we eerst een stap terug doen naar die tijd. Voor ons is Ezechiël en die tijd lastig voor te stellen. In de tijd van Ezechiël dacht men overal in de omliggende landen en culturen dat God en goden, dat die gebonden waren aan bepaalde plekken of aan bepaalde onderwerpen. De godin van de vruchtbaarheid, dat was Astarte. Dus het gaat om seks. Het gaat om voortplanting. Om seksueel genot. Maar ze dacht ook, ja, in dat bos kun je beter niet komen, want daar heerst die bepaalde god. Daar moet je voor uitkijken. En bij de zee heb je weer een andere god of een godin. Het punt is dat Israël dat ook denkt. Ze zijn te veel gebonden aan hun cultuur. Vers 15. De Israëlieten in de ballingschap die dachten, ja jongens, wij hebben pech, want wij zijn pak een beet 1400 kilometer van de tempel verwijderd. God die hoort ons nooit. Want zo hard kunnen wij niet roepen. God woont immers in Jeruzalem op de Sion. Let even op, dat is een terechte gedachte op Psalm 2. Daar wil God wonen. Maar dan ook alleen omdat God dat heeft gezegd. Niet omdat mensen, hoe gelovig ook, hem daar vervolgens kunnen opsluiten. Nou, God zit daar in de tempel. Zoals wij kunnen zeggen, nou, hier op zondag dan ben ik in de kerk en dan zing ik vroom mee en dan bid ik. En morgen gaan we weer over tot de orde van de dag. Is God de God van de zondag? Is God een andere God op zondag dan op maandag? Gods volk gaat net zo denken als de volken om hen heen, die God niet kennen. Ze gaan God zelfs behandelen alsof hij een lokale God is. Hij woont daar, de tempel, de berg. En ze vullen Gods wetten naar eigen inzicht in. En daarom gaat het mis en daarom komt Gods oordeel. Het tweede, onvoorstelbaar, het oordeel van God. Let dan goed op, gemeente, hoe dat oordeel begint. En hoe dat zich voltrekt. God is God. Gods oordeel begint niet met de verwoesting van de tempel of met een andere straf. Gods oordeel begint, en dan moet je eigenlijk beginnen te lezen met hoofdstuk 1 van Ezechiël. Gods oordeel begint ermee dat God verschijnt in majesteit in Babel. Zo laat God zien wat de werkelijkheid is. God is God. God is niet gebonden zoals mensen dachten, zoals wij kunnen denken, aan een tempel, een plaats, een cultuur, een kerk, een Bijbel of een bepaalde Bijbeluitleg of wat dan ook maar. God is God, dat komt voorop. Schepper van hemel en aarde. God in Jeruzalem. In Babel. In Dordrecht. Wat nou? Wij hebben de tempel. Voel je hoe vreemd die uitspraak is? Dat is het eerste van Gods oordeel, dat hij laat zien wie hij is. God vertrekt. Bij de tweede stap van Gods oordeel gaat het precies zo. Ook dan geen dood en verderf, ja, enigszins. Hoofdstuk 11, vers 1 tot 13. Maar Gods oordeel is allereerst dat God in majesteit verdwijnt uit de tempel. En dat doet God stapje voor stapje. Het is buitengewoon dramatisch en ingrijpend dat te lezen. Eerst uit het heiligdom, heilige de heilige, naar de drempel van de tempel. Dan van de drempel van de tempel naar de rand van de tempel. Alsof God zegt, nou, stel dat jullie je nu nog bekeren, dan ga ik terug, dan ga ik terug. En dan vanaf de rand van de tempel naar buiten Jeruzalem, de Olijfberg. Dat is Gods oordeel. God is er niet meer bij. De tempel wordt een lege huls. Je leven wordt leeg, zinloos. Ja, de structuren blijven gewoon overeind een tijdje, om vervolgens te verdwijnen, omdat je wel aanvoelt dat het niks voorstelt. In ons land, in Nederland, kun je denken aan de vele kerkgebouwen die in Nederland worden afgebroken. Als wij niet meer in God geloven, dan hebben die gebouwen geen zin. Dan wordt het een uitgaansgelegenheid, of een skatebaan, of weet ik voor wat. En dan zeggen we in Nederland vandaag, oh jongens, breek die mooie kerken niet af, we moeten ons religieuze erfgoed bewaren. Het zal, maar God wil niet wonen in gebouwen. En God wil al helemaal niet herinnerd worden als van, ja, oh, dat was ons erfgoed. Ja, interessant hoor, vroeger waren we christelijk. Ja, er zijn nog een paar van die mensen een beetje achterhaald. Ja, die gaan op zondag naar de kerk en die bidden en... God is niet de God van vroeger. God wil in zijn gemeente wonen. Gewoon in jouw hart, als je morgen naar school gaat. Daar is God. Belofte en oordeel. Het derde is toch wonderlijke gemeente. Dat is echt magistraal. Heb jij het wel eens gehad dat je ruzie hebt met iemand anders en dat je bij jezelf zegt van nou, die, nou en dan komt er een lelijk woord. En je verzint een truc om die ander eens even goed te laten voelen wat voor die ander wel niet is. Nou, moet je dan eens tegen je Alves lezen. Dat God het zat is met zijn volk, dat is wel duidelijk. Hoofdstukken lang spelt God één voor één de zonde van zijn volk uit. En luister dan, gemeente, luister goed. Zet je hart open. Voordat God vertrekt, vers 23, om plaats te gaan maken, inderdaad, voor zijn vernietigende oordeel. Belooft God iets? God belooft totaal herstel. Vers 19, vers 20 en 21. Een nieuw hart, een nieuwe geest. Gemeente, dit is echt niet normaal. Dit is te gek voor woorden. Dit kan alleen God. Bij God gaan barmhartigheid en recht hand in hand. Gemeente, zie dat. Maak geen karikatuur van God. Doe dat niet in zijn barmhartigheid. Maakt niet uit, God vergeeft toch. Maar doe dat ook niet in zijn oordeel. Oei, God oordeelt mij voortdurend. God is echt helemaal God. Wij eren en loven hem. Gods plan gaat gewoon door. Gemeente, zo lezen we vers 16. Ik zal een beetje een tempel zijn voor jullie. Voel je nu hoe bijzonder dit vers is? God zet geen stap terug. God zet een stap vooruit. De tempel was, hoe belangrijk ook, een symbool van Gods aanwezigheid. Maar nu zegt God, ik zal die tempel zelf zijn voor jullie. God kan ook wel zonder de tempel. Hij woont in zijn mensen, in dat nieuwe, hem toegewijde hart. Vers 19 en 20. Dat ziet Ezechiël later, in dat dorre Beenderendal. Gemeente, wat een perspectief. Wij lezen en begrijpen dit stukje in het licht van het Nieuwe Testament. Johannes 4. Er komt een tijd, zegt Jezus, en dan vereren jullie de Vader niet in Jeruzalem of op een heilige berg. Er komt een tijd en dan aanbidden jullie God in geest en in waarheid. En die tijd, zegt Jezus, is nu gekomen. Prachtig dat Jezus dit nu uitgerekend zegt tegen een vrouw die niet bij Gods volk hoort. In Jezus is God bij ons komen wonen. Johannes 1 vers 14. Wonen. En dat is nou precies het verschil met dat kleine beetje uit Ezechiël 11. In Jezus is God er. En door de Geest leeft God in ons. Gemeente, zo ver, zo eindeloos ver, reikt dit beloftevers uit dit oordeelshoofdstuk van Ezechiël 11. Geprezen zij onze Heer Jezus Christus. Tot slot, de gemeente van de Heer. Gemeente, we lezen ook vers 21. We mogen niet skippen in de Bijbel. Over God die zal oordelen over zijn mensen die hem toch niet oprecht zullen dienen. En zo kijken we ook uit naar Jezus' wederkomst. Blijvend zonder gedrag zal de Heer straffen. Let op, de Heer zal dat straffen. Niet wij. Maar zorg er daarom vandaag al voor, gemeente, dat het in orde is tussen de Heer en jezelf. En dan ook onderling, in de gemeente. Bid daarom. Kijken we vanuit Ezechiël naar onszelf en is te denken aan twee dingen. Eerst de gaven. Allereerst danken we God dat wij de gemeente van Christus zijn. Juist de profetieën van Ezechiël laten goed voelen, dat komt echt van Gods kant. God wekt dode mensen op. De geest maakt levend, zegt Nicea. En kijk dan goed om je heen, gemeente. Kijk dan goed om je heen. Zijn wij de vervulling van Ezechiël 11? Kijk eens naar alle gaven in de gemeente. Alle toewijding, alle trouw. Vaak zijn de mooiste dingen nog niet eens zichtbaar. De trouw, de aandacht voor elkaar. Het gebed voor elkaar. Maar ook de gaven. Onvoorstelbaar veel. Wat gebeurt er ongelooflijk veel in de gemeente van de Heer. En we kunnen wel eens mopperen. Of zien op de 100 dingen die niet gebeuren. Maar de gemeente van Jezus begint uit dankbaarheid met en voor hem. En tot slot het gebed. Dat haal ik uit vers 13. Als het oordeel van God komt, dan begint Ezechiël te bidden. Opvallend, hè? Ezechiël had heel makkelijk kunnen zeggen, nou ja, eigen schuld dat die gast daar het oordeel van God over zijn leven krijgt. Had hij maar moeten luisteren. Zo kunnen wij ook wel eens denken, de mensen die niet geloven, je eigen schuld, dikke bult. Maar Ezechiël is priester. Niet alleen profeet. En door te bidden handelt hij ook als een priester. Gemeente, het Nieuwe Testament zegt dat wij een koninkrijk van priesters zijn. 1 Petrus 2. En dat Efeze 6 in het gebed onze kracht ligt. Want de Geest bidt in ons. Laten we ons oefenen om telkens meer in dat krachtenveld te gaan staan, daaruit te leven, voor jezelf om te beginnen. Begin je dag met de Heer. Doe dat in je gezin, als God je een gezin gaf. Doe dat in de wijk of in de kring, op huisbezoek of waar dan ook maar. Bid voor elkaar. Bid voor de gemeente. Bid voor onze stad. Bid voor de wereld. Bid voor mensen die jou het moeilijk maken. We hebben de week van gebed achter de rug. Wat mooi. Onze Vader, dat bidden we. Met alle christenen uit de stad. En laten we bidden dat we telkens meer mogen zien wat belangrijk is en goed. En laten we bidden om de komst van de Heer. Om zijn dag. Leef naar die dag toe, gemeente. Amen. Dank en bidden wij de Heer. Afgesproken is dat er een bijzondere situatie in de gemeente, dat uw eigen predikant daar vanmiddag voor bidt. Sluit ons gebed af met het Onze Vader op toonhoogte 542. Heer onze God, onze Vader in de hemel, u aanbidden wij. Heer Jezus Christus, kom snel, maak alle dingen nieuw. Heer Heilige Geest, woon met kracht en vuur in het midden van uw gemeente. Dank Heer dat we uw gemeente zijn, van u in alle dingen. Dank Heer dat u een kerk hebt wereldwijd, dat u die bij elkaar roept, dat u die beschermt. Heer, we bidden u ook voor uw kerk. In Nederland gemarginaliseerd, in veel andere landen, in het Midden-Oosten, in het Verre Oosten, vervolgd, gediscrimineerd. Heer, maar u zult volmaken waaraan u begint. Werk ook door ons heen. Laat uw liefde stromen. Heer, geef dat wij biddende gemeente zijn. Zegent u, Heer, de week van het gebed van de afgelopen week. Al die ontmoetingen. Al die gebeden. Heer, alles wat door mensen geleid door uw geest is opgezonden. Heer, laat het een offer zijn dat u graag aanneemt. En dat mag werken voor de opbouw en de komst van uw koninkrijk in heerlijkheid. Heer, wij bidden u voor onze stad. Geeft u dat het goed leven is in alle wijken. Ook daar waar er soms zorg is voor verwijdering, als er eenzaamheid is. Als er onrust is. Heer, werk daar en wees daar met uw geest. Heer, zorgt u voor iedereen die een publieke taak heeft. Mensen die orde handhaven. Voor politie. Voor wethouders, voor onze burgemeester. Voor iedereen die in het publiek bijdraagt aan het welzijn van onze stad. Zegent u hen, Heer, geeft u veel van uw Heilige Geest. Heer, we bidden ook als het vandaag de herdenkingsdag is van de Holocaust. Als veel mensen in verdriet zijn, als we kunnen bedenken hoeveel slecht er in ons leven kan zijn. Dat we de duivel toegang kunnen verlenen tot ons hart en ons geweten. Om zulke vreselijke dingen te doen. Heer, hoor ons als we straks het gebed van uw Zoon bidden om ons te verlossen van alle kwaad en om ons niet in verleiding, verzoeking te brengen. En Heer, geef troost waar verdriet is. Heer, wil deze dag gebruiken, zodat we rust kunnen vinden. In de relatie tot u, in de relatie tot onszelf. Met onze omgeving. Heer, en breng ons dan vanmiddag ook samen om uw naam te eren en te loven en ons geloof te belijden. Heer, wilt u ons horen als wij u bidden het gebed dat uw Zoon ons heeft geleerd. God wil bij mensen wonen. Dat profeteert Ezechiël. Zo kennen wij God in Christus en naar zijn komst zien we uit. We sluiten daarom deze dienst af met gezang 300 uit het liedboek. Vers 1 allen, vers 2 de vrouwen en de meisjes, vers 5 de mannen en de jongens en vers 6 allen. Weet, ontvangt u de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid, de verbondenheid met de Heilige Geest voor u, voor jullie allemaal. Amen.